Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de reeks over de geloofsbelijdenis, u gebracht door priester Pierre-François.
De kerk. Wanneer men ons spreekt over de kerk, denkt men helaas veel te dikwijls aan of een priester, of eventueel een pater of een non. Maar de leken zijn alle gedoopten, dus eigenlijk de overgrote meerderheid van de kerk, dat zijn leken. En onder leken verstaat men alle christengelovigen, behalve de leden van de gewijde stand en van de door de kerk erkende religieuze staat. Christengelovigen, namelijk die door het doopsel in Christus ingeleefd tot Gods volk zijn gemaakt en op hun manier hun priesterlijke, profetisch en koninklijke ambt van Christus deelachtig zijn, en zo ieder volgens zijn aandeel in de kerk en de weer de zending van heel het christenvolk uitoefenen. Dus het basisbegrip is eigenlijk christengelovigen. En daarvan zijn er een aantal mensen die deel uitmaken van de hiërarchie van de kerk, de sacramentele hiërarchie, of een andere soort hiërarchie, dat van het religieuze leven. Maar de christengelovigen die daar niet bij horen, zijn eigenlijk de leken. Er is dus een negatief element aan het woord leken, dat betekent niet gewijd, op een of andere manier. Maar het is eigenlijk ultra positief, want wat is het belangrijkste voor ons? Dat is een christengelovige te zijn. Wanneer een priester zich richt tot het aanwezige volk in een kerk en zegt, beste christengelovigen, medegelovigen, dan richt hij zich niet enkel tot de leken, maar eigenlijk tot iedereen. En wat is belangrijk in de kerk? We hebben het al gezien op verschillende plaatsen. In deze catechese reeks, het belangrijkste is het doopsel dat ons inlijft in Christus, waardoor een band van gemeenschap ontstaat tussen ons en de mens geworden zoon van God, Christus. En aangezien we ingelijfd zijn in Christus, nemen we deel op een organische manier aan zijn priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt. Christus is tegelijkertijd priester, profeet en koning, dat weten we. En al wie christen is, neemt deel op een of andere manier aan dat driedubbele ambt. Niet iedereen hoeft het op dezelfde manier te doen. Maar er is in ons iets dat ons verbindt met Christus. Dus het zou bijvoorbeeld geen zin hebben het algemeen priesterschap van de gelovigen in concurrentie te brengen met het gewijde priesterschap van de gewijde priesters, alsof het van over twee verschillende ambten gingen die in concurrentie zijn met elkaar. Dat is absurd. Je moet eerder spreken over een tandem tussen de hiërarchie en de leken, waardoor iedereen op zijn manier bijdraagt tot het geestelijk welzijn van de wereld waarin zij leven. Dus de leken kunnen bijvoorbeeld een roeping hebben. Het lijkt gek, hè? Veel mensen denken een roeping, dat is juist wat een leek transformeert in een priester of transformeert in een religieus. En het lijkt bijna onvoorstelbaar, maar nu nog, in onze eeuw zijn er niet enkel mensen, maar ook priesters, bisschoppen, kardinalen, die nog niet weten dat er een leek een roeping kan hebben. En dat dat echt een echte roeping is. We moeten bidden dat die geest die geopenbaard is geweest aan de eerste christen en herbevestigd door het Tweede Vaticaanse Concilie, dat de dingen niet heeft veranderd, maar opnieuw naar de oorspronkelijke waardigheid heeft hersteld, onderstreept heeft dat de leken een eigen roeping hebben. En om dat hard te maken, wil ik hier eventjes uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk lezen, wat er gezegd wordt over de leken. De leken, ik citeer, hebben op grond van hun eigen roeping de taak het koninkrijk van God te zoeken door de tijdelijke aangelegenheden te behartigen en volgens de wil van God te regelen. Ze hebben derhalve de bijzondere opdracht alle tijdelijke aangelegenheden waarmee ze nou verbonden zijn zo te belichten en te regelen dat alles volgens de wil van Christus geschiet en groeit en tot lof strekt van de Schepper en Verlosser. God wil niet dat we ons terugtrekken uit de wereld om in een soort, hoe zou ik dat moeten noemen zonder sarcastisch te worden, een soort kerkelijke sociologie, dat ons zouden terugtrekken tot parochielokalen, kloosters enzovoort, en daar zouden het Rijk Gods uitbouwen. En dan buiten, daar zijn de duisternis. En heeft God niks te vertellen. Niks is minder waar. De christenen zijn geroepen om alle beroepen van de maatschappij te heiligen. Alle eerlijke beroepen, wel te verstaan. Omdat die wereld aan God moet toegewijd worden, dat er een zekere consecratio mundi plaats zou kunnen vinden. En het zou dus absurd zijn dat de ambitie van een leek is, goh, ik zou toch zo graag iets willen doen voor de kerk. Weet je wat, ik ga mijn beroep opofferen en ik ga een binnenkerkelijke taak proberen uit te oefenen. Die taken zijn nodig, maar het moet niet de ambitie zijn van de leken om te zeggen, ik wil mijn lekenstand eigenlijk verlaten en klerikale taken op mij gaan nemen. Misschien kunt je raden aan mijn toon dat er een bepaalde emotie is, die ik probeer te controleren, omdat het ja helemaal nog niet doordrongen is. Ook mensen die hun mond vol hebben van de promotie van de leek, de promotie van de leek en de promotie van de leek, de promotie van de leek zien als het bekleden van klerikale functies. De promotie van de leek is het bouwen van het Rijk Gods binnen en buiten de muren van de kerk. Ik lees uit de catechismus van de katholieke kerk. Het initiatief van de leek gelovigen is in het bijzonder noodzakelijk wanneer het erom gaat middelen te ontdenken en te bedenken om de sociale, politieke en economische werkelijkheid te doordringen van de eisen van de christelijke leer en het christelijke leven. Dit initiatief is een normaal element van het leven van de kerk. Hier is iets interessants. Een leek is eigenlijk iemand die in eigen naam handelt, in tegenstelling tot een lid van een hiërarchie, die handelt namens de hiërarchie en dus de overste. Namens de bisschop, namens de paus, namens de pastoor. Dus privé initiatief. Er zijn bepaalde domeinen waar de priesters niks te zoeken hebben. In de handel, de politiek. Het is niet dat die activiteiten onheilig zijn en daardoor christen die een beetje heilig willen worden zich daarvan moeten onthouden. Integendeel, het zijn heilige activiteiten, voor zover we die heiligen, maar het is de taak van de leken om daarin standpunten in te nemen. Zeker in bepaalde materies waar verschillende standpunten legitiem zijn. Op politiek gebied bijvoorbeeld bestaat er niet één enkele oplossing die de juiste is. De katholieke oplossing, dat bestaat niet in bepaalde problemen. Er zijn mensen van verschillende politieke strekkingen die bepaalde goede ideeën hebben. En voor zover ze in geweten handelen overeenkomstig de geboden van God en de ethiek van de schepping, die mensen kunnen soms een spanningsveld doen ontstaan tussen mensen die meer denken in de richting van collectieve hulp aan de mensen en andere meer privé, ruimte voor het privé-initiatief. Dat spanningsveld is gezond. En het is goed dat bepaalde leken aan de linker of de rechterflank staan van bepaalde politieke activiteiten. Maar het is niet goed dat een priester partij neemt of een lid van de hiërarchie, want priesters zijn er voor iedereen. En moet men vooral vermijden om ergens partij te nemen voor iets waar de mensen eigenlijk vrij zijn, voor zover ze natuurlijk niet over bepaalde grenzen gaan. Het leergezag van de kerk heeft duidelijk gezegd dat de bepaalde ideologieën totaal onaanvaardbaar zijn voor een christen. Om een lang verhaal kort te maken, vorige eeuw, het nazisme aan de ene kant en het marxisme aan de andere kant, dat is in beide gevallen een brug, verschillende bruggen te ver. Maar voor zolang een christen zich begeeft binnen die perken van die gewettigde activiteit, horen al hun opinies geëerbiedigd te worden en zullen komen tot een vreedzaam evenwicht tussen al die strekkingen. En het is goed dat de priester zich op de achtergrond houdt. Wat hij wel kan doen is vorming, catechese geven aan de leken, zodat ze met een goede vorming die dingen kunnen doen. Want dat is een andere catastrofe. Soms vergeten de priesters vorming te geven aan de leken, zodat ze goede beslissingen kunnen nemen. Laat ons verder gaan door het opnieuw lezen En mediteren niet van een tekst deze keer van het Tweede Vaticaanse Concilie, maar een tekst van Pius XII. Een toespraak in 46, geciteerd nota bene door de heilige Johannes Paulus II. De christengelovige leken bevinden zich in het leven van de kerk de meest vooruitschoven linie. Dankzij hen is de kerk het levensbeginsel van de samenleving. Daarom moeten vooral zij zich er steeds duidelijk van bewust zijn dat ze niet alleen tot de kerk behoren, maar de kerk zijn. Dat wil zeggen de gemeenschap van de gelovigen op aarde, onder leidingen van het ene hoofd de paus en de bisschoppen in gemeenschap met hen. Zij zijn de kerk. Einde citaat. En dit is van het jaar 46, door bepaalde traditionalisten bestempeld als in illo tempore non suspecto. Maar maak u geen zorgen, ook alle tijden zijn goed en slecht. Er zijn zondaars en heiligen in alle tijdperken. Goed, dus de gelovigen zijn de kerk. Om een anekdootje te vertellen. Ooit eens was ik in gezelschap van een hele groep mensen. En er kwam een bepaald ethisch punt ter sprake. En een van de leidinggevende persoon in dat gesprek, helaas een beetje te klerikaal in mijn ogen, keert zich tot mij en zegt: en wat denkt de kerk van dit probleem? Waarop ik geantwoord heb: eigenlijk zijn er hier allemaal, of bijna allemaal, gedoopte mensen. Dus de kerk zijn wij allemaal. Dus niet enkel ik moet mijn mening geven, maar jullie allemaal moeten een juist standpunt innemen over deze zaak. Oké, terug naar onze catechese. Dus de leken, omdat ze gelovig zijn, anders zouden de leken ongelovigen zijn, en hetzelfde geldt voor de priesters. Hè? Als we zeggen de gelovigen, dan zijn de priesters ook aangesproken, want ze zijn ook gelovigen. Anders zouden ze ongelovig zijn, en dat klopt dus niet. Aangezien de leken, evenals alle gelovigen, krachtens het doopsel en het vormsel de opdracht gekregen hebben van God het apostolaat te beoefenen, zijn zij verplicht en genieten zij het recht individueel of in organisatie eraan mee te werken. Dat de goddelijke heilsboodschap gekend en aanvaard wordt door alle mensen en over heel de aarde. Deze verplichting is des te dwingender wanneer zij de enigen zijn die het evangelie aan de mensen kunnen verkondigen en in Christus kunnen doen kennen. In de kerkelijke gemeenschappen is hun inzet zo noodzakelijk dat zonder hen het apostolaat van de herders meestal geen volledig effect kan sorteren. Ineens spreekt men hier over apostolaat. Niet meer over missiewerking of pastoraal. En dat is heel interessant. Want eigenlijk de fundamentele activiteit van de gedoopte is het apostolaat. Dat betekent het verspreiden van de boodschap van Christus. Het apostolaat is niet voorbehouden aan de hiërarchie. Ooit sprak ik met een bisschop die zegt: wij, bisschoppen, zijn de opvolgers van de apostelen. Dus het apostolaat is onze verantwoordelijkheid. Waarop ik eigenlijk heel eerbiedig moest zeggen: monseigneur, ik denk dat dit niet helemaal overeenkomt met de teksten van het Tweede Vaticaanse Concilie. U heeft een pastoraal ambt. U bent de herder. Maar we zijn allemaal geroepen tot het apostolaat, individueel of in organisaties. Dat is ook interessant. Leken bijvoorbeeld kunnen privéverenigingen oprichten. Dat bestond amper in het oud kerkelijk recht van voor het jaar 1983, dus in de Codex van 17. Helaas zijn er nog altijd kanonisten die heimwee hebben naar de Codex van 17, tot groot ergernis van mij, maar dat is geen probleem. Die mensen weten of beseffen niet genoeg dat de leken ook initiatieven kunnen nemen. Waarom zeg ik het? Omdat ik af en toe groepen leken zie werken aan een initiatief, bijvoorbeeld een school, of een scoutsbeweging, of wat dan ook, dat een privé-initiatief is van gelovigen en niet van de hiërarchie. En bepaalde leden van de hiërarchie storen zich soms: jammer, jullie doen dingen zonder mijn goedkeuring te vragen. Het is waar dat een organisatie die de naam katholiek draagt, moet aan de bisschoppen de toelating vragen om dat te dragen. Ik mag niet morgen een school openen en zeggen: katholieke school, weet ik veel wie, zonder dat de bisschop zegt: u heeft het recht om die naam of dat predicaat katholiek toe te voegen aan de naam van uw school. Dus leken mogen niet uit eigen initiatief zeggen, dit is een katholieke school. Maar katholieken mogen scholen openen, mogen scholen ontwikkelen. En dat recht ontzeggen zou betekenen dat men zegt, jullie leken zijn te dom of te onwetend om privé-initiatief te nemen. Alles moet passeren via de pastoor of de bisschop. Dat is niet waar. Men moet de parochie en de bisschop en het bisdom steunen met al onze krachten. En als we daartoe geroepen zijn, laat het ons goed doen. Maar als een groep leken meent een nieuw initiatief in het leven te roepen, moet men dat steunen en promoten. Tenzij dat er natuurlijk ketterijen verkondigd worden in die instelling. Maar dan kan de bisschop terecht ingrijpen. Niet omwille van het feit jullie doen iets privé, maar omwille van het feit jullie doen het verkeerd. En dan mag de bisschop inderdaad ingrijpen. Ik hoop dat ik hiermee help te dromen op een toekomst van de kerk waar de leken niet enkel hun promotie zien in het helpen van klerikale initiatieven die goed zijn, gericht vanuit de hiërarchie, maar dat ze ook in eigen naam verantwoordelijkheden kunnen geven. Ik geef het voorbeeld van een school die ik ken, een hele goede school trouwens, waar de directie van die school zei tegen de ouders, als we iets verkeerd doen, moeten jullie niet gaan reclameren bij de bisschop, maar bij de inrichtende macht van onze school, die bestaat uit een aantal leken. Want zij zijn de verantwoordelijke. En zij moeten natuurlijk ook uitboeten als we iets verkeerd doen. Tegendeel, als je in een katholieke school bent, dan mag je terecht je ongenoegen uiten bij alle leden van die hiërarchie van die katholieke scholen. Dus, want niemand is perfect. En zowel bij de privé-initiatieven kunnen er dingen scheef lopen, als bij initiatieven van de hiërarchie. Het enige dat verandert, dat is wie is de verantwoordelijke hiervoor. En dan moeten we die persoon met liefde, genegenheid, gehoorzaamheid, nederigheid, maar ook liefde tot de waarheid, kunnen aanspreken om te zeggen, hier is er iets dat niet helemaal verloopt, zoals wij bijvoorbeeld ouders van de leerlingen verlangen. Maar dus, ik denk dat het interessant is dat de leken wat meer mondig worden, maar uiteraard zullen alleen maar prestige hebben in hun tussenkomst, in de mate dat ze een goede vorming hebben. Want natuurlijk, als ze beginnen dingen te verkondigen die helemaal niks meer met het katholieke geloof te maken hebben, zullen ze natuurlijk hun eigen prestige ondergraven en zullen natuurlijk die privé-initiatieven niet bloeien. En het is ook zo dat op bepaalde technische gebieden de leden van de hiërarchie niet in staat zijn om te weten wat het beste is. Er zijn bepaalde vakken, bijvoorbeeld de communicatie, die zo professioneel zijn geworden dat er echt mensen zijn die daartoe gevormd zijn, die taken op zich moeten nemen. Daarom is het ook begrijpelijk dat in bepaalde instellingen of bureaus binnen de hiërarchie van de kerk, zowel op bisschoppelijk niveau als op pauselijk niveau, dus in het bisdom en in Rome, dat er een aantal taken worden toevertrouwd aan mensen die daar competent voor zijn. Dat gaat meer en meer gebeuren. Het gaat niet over een concurrentie of een soort quota, er moeten zoveel leken, zoveel priesters zijn. Nee, helemaal niet. Het gaat over het feit, wie is competent, wie gaat het doen? En als er in bepaalde functies de priesterlijke macht of de bisschoppelijke macht moet tussenkomen, dat kunnen natuurlijk niet delegeren aan leken, want die hebben niet die priesterlijke of bisschoppelijke macht. Dus laat ons hier heel goed zorgen voor onderscheidingsvermogen, voor vorming, voor kennis. Want het is heel mooi iedereen te doen samenwerken, maar het gaat alleen maar werken in de mate dat die personen competent zijn. Competent en ook moreel rechtschapen. Kan iemand hebben die heel competent is, maar geen morele rechtschapenheid heeft. Het gaat heel moeilijk voor hem zijn zo'n soort dubbel leven te leiden.
is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Er is overvloed en rijkdom in zijn huis. Zijn rechtvaardigheid houdt voor altijd stand. Ja, hij zal stralen als een helder licht in de duisternis. Omdat hij genadig en barmhartig en rechtvaardig is. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Het zal goed gaan met de man die zich ontfermt, met wie eerlijk zaken doet volgens het recht. Zo'n man zal telkens weer onwankelbaar zijn, tot in eeuwigheid. Wie rechtvaardig leeft, wordt door de mensen herinnerd voor altijd. En hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer. Nee, hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer, hij vertrouwt op de Heer. Is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend.
En tot zover de catechese voor vandaag, een catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis, gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.